hebben onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 51, de eerste drie versen.
Thank you.
De schriftlezing van deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Efeze en daarvan het zesde hoofdstuk, de vooraf, de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Efeze 6. Gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte. Dienende met goedwilligheid den Heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, dat hij datzelfde van den Heren zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. En gij, Heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook u zelfs Heren in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de macht en tegen de geweldhebbers, tegen de wereld der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken gelijk mij betaamt te spreken, en opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat wat ik doe. Dat alles zal u, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken. Denwelke ik diezelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zoudt vertroosten. Vrede zij den broederen en liefde met geloof van God de Vader en den Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nood de grote hoorder van het gebed. Gij laat uw woord nog uitgaan deze dag. Wat een wonder dat we ons erover zouden verwonderen, Heere, Want wat een groot goed wij van u ontvangen, dat is met geen pen te beschrijven, dat we nog onder het geklank van uw woord mogen verkeren. O Heere, daar zijn landen waar dat niet in alle vrijheid meer kan, en ook in het Westen wordt de ware christenheid steeds meer niet meer gedoogd. O Heere, wij zijn gelukkig niet van mensen gunst afhankelijk, maar van uw gunst. En uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Dat in onze dagen zoveel naamchristendom in de rondte gaat, wat voor het ware moet doorgaan, maar gij komt onderscheid te maken waar het mens het van nature niet maakt. Want gij zegt in uw woord, die ketterijen die er zijn, die moeten er zijn, opdat het ware getuigenis zal geopenbaard worden. En Heere, mochten we dan uw woord recht snijden op deze avond, waar het ook over gaat, het is alles uw woord, en dat gij uw gane getrouwe knechten, uw dierbare geest, niet zou onthouden om dat woord, want zonder uw geest is het niet mogelijk om uw woord recht te snijden, dan is het niet meer als een mensenwoord. Heere, maar het is uw woord, en dat dat mag doorgaan, ook deze avond, tot in de harten van degene die gij op het oog hebt, o Heere, want gij hebt altijd zondaren op het oog. En uw volk, uw oog rust op uw volk, maar ook zult gij er nog toe brengen, anders zou de aarde niet meer bestaan. Heere, mag dat ook deze avond gebeuren. Mochten er nog toegebracht worden, mocht uw woord nog ingang vinden in onze harten. Het zij een vermanend woord of een bestraffend woord of een vertroostend woord. Lieve Heere, gij weet wat nodig is. Wij weten dat niet. Wij weten niet wat we zelf nodig hebben. Heere, maar mocht gij het ons leren. Leren hoe we wandelen moeten. Leren hoe we handelen moeten. Het zal niet van ons wandelen en handelen afhangen, maar dat we wandelen mochten in den geloven. Dat we achter de Heer Jezus mogen aankomen. Dat we door die geest mochten bewogen worden. En geleid en bestuurd. Maar ook vermaand. O Heere, want we zijn gevaarlijke schepselen. We zijn, als u het niet verhoedt, zo eenzijdig als wat. Dan verdraaien we het woord. Maar als gij hebt toch uw geest aan uw knechten gegeven, lieve heren, als we in de leer van Christus blijven, dan zullen er ook geen dwalingen zijn. Hoewel we ze menigvuldig in ons hart tegenkomen, maar mochten we erin geoefend worden om het snode van het kostelijke te onderscheiden, ten eerste bij onszelf, anders kunnen we het nooit prediken. Heere, leer ons, onderwijs ons door uw dierbare geest. Gij weet wat ieder van ons behoeft, maar mocht gij ook die behoefte in ons hart werken, opdat we zouden zoeken wat tot onze eeuwige vrede is dienende. O Heere, mocht gij ons ook deze avond daarin gedenken. Gedenk land en volk, Heere, we smeken het u. Mocht gij nog een nieuwe reformatie geven, een nieuwe. Want het is alles ingezonken, het is slechter als in de tijd van voor de reformatie. Heere, kom er nog aan te pas. Al die vele kerken, het is alles ene grote afval. Maar mochten we er mee bezet zijn, mochten we het alles bij u brengen, Heere. Met de strop van zelfveroordeling om onze halzen. Lieve Heere, gij kunt het werken. Het ligt nou alles onder het oordeel. Maar gij gaat te spreken, want Heere, gij hebt toch het oordeel afgewend op uw lieve zoon. Maar we hebben ook gezien dat gij het huis van Eli niet ongestraft liet, omdat hij een grove nalatigheid bedreven had. O Heere, wat is toch ons uw dienst toch waard? Als niks mag kosten, dan mocht gij ons het christendom eraf nemen. Want dat is niet uw godsdienst, de ware godsdienst. Dat is uw godsdienst. En mochten we daarin gezet worden, daarin geworteld worden, in dat heilig woord van u. Opdat we het van u zouden leren, opdat we het recht zouden snijden. Gedenk de zieken, de eenzame, de weduwe en de wezenmoeders in donker Afrika, Heere, gedenk ze. We hebben het gezien, hoe ze leven. O Heere, wat is het Westen dan bedorven? Moeders die drukten een Bijbel aan haar hart, die ze nog nooit hadden gehad. Wat is het in onze dagen bedorven? Met name in het Westen, de Westerse kerken, gaan alles op in agenda's en organisaties. Maar Heere, gij mocht het eens komen te beslechten. Opdat er nog goddelozen met u verzoend zouden worden, maar bovenal opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Heere, geef ons opening in het spreken, maar ook opening in het luisteren. Dat we mochten luisteren naar de stem des Zoons van God. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, de tekst van overdenking kunt u andermaal vinden in 1 Samuel 3. En we hebben vanmorgen gezegd vers 7, maar dat hadden de eerste 7 versen. En nogmaals die eerste 7 versen, want daar ben we nog zomaar niet mee klaar. Eli, we hebben vanmorgen gezegd, Eli was erbij gaan liggen. En zo was het ons die tekstverzen van 1 Samuel 3. En het geschiedde te dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag, dat zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zag. Maar er staat nog wat bij, want de lamp Gods was nog niet uitgedaan. De lamp in de tabernakel die brandde, die gaf nog een licht, een helder licht. Dus in die dagen van schaarsheid, want daar staat er ook, het woord was dierbaar geworden, het is schaars geworden, bijna niet meer op te luisteren. En dat is ook zo in onze dagen, het woord is zeer schaars geworden, want Gods ware knechten die kun je op één hand tellen. Ja, als ik dat tegen het kerkpubliek zeg, dan zouden ze je aanvliegen als een tijger. Hè? Zo kwaad. Want ze hebben natuurlijk allemaal een beste dominee. Ze hebben allemaal de beste kerk, hè? De beste leer. Maar geliefde, ik moet u preken dat het oordeel overal oplegt. Er bestaan trouwens geen beste dominees. Er zijn geen beste kerken. Maar morgen is de slechtste worden. Mocht je de slechtste kerkers hebben. Mocht je zonder het oordeel bukken. Want daar kijkt de Heer naar. Eli die boog onder het oordeel. Maar toen was het oordeel al voorzegd. Hij viel er wel mee aan Gods kant. Hè? Aan het eind van zijn leven viel hij er mee aan Gods kant. Yeah. Dat is nog een wonder. Dat is nog een teken dat Eli genade had. Eli was een begenadigd man. Maar hij leefde niet in die genade. Hij bestrafte zijn zonen wel, maar hij voegde de tucht niet bij het woord. En dat nam de Heer hem hoogst kwalijk. Eli was erbij gaan liggen terwijl de lamp nog brandde. Maar zolang God de lamp aanlaat, kunnen wij er niet bij gaan liggen. In die dagen dat het woord schaars was, brandde de lamp nog op de kandelaar. Want in God is geen duisternis, in hem is enkel licht. En Gods kinderen worden dat licht geopenbaard, omdat zij in zichzelf enkel duisternis zijn. En als je door dat licht laat beschijnen, dat licht der wereld, dan mag je dat ook weerkaatsen. Of je nou een bijzondere roeping hebt, of dat je met kracht als het ambt alle gelovigen, het is net als de zon weerkaatst. Het licht van de zon wordt door de sterren weerkaatst. De sterren geven van zichzelf geen licht. Zo is het ook in de genade. Zo is het ook in de genade. Zo is het ook met Gods getuigen. Het zijn maar weerkaatsende sterretjes. van dat grote licht dat in de wereld is geopenbaard. Waarvan er al gesproken is, hè, er zal een ster opgaan uit Jacob, dat licht der wereld. Maar van weerkaatsen kan natuurlijk geen sprake zijn als je erbij gaat leggen. Dat is nou de kerk, hè, zelfs de bruid van Christus, die gaat dikwijls te vroeg liggen. Als het nog dag is, maar die slapen des nachts. En laat ons waken terwijl het nog dag is, terwijl de Heere zijn lamp nog laat schijnen. Hè, al is het ook verborgen, al is het ook schaars. Schaars betekent niet dat er helemaal geen licht meer was. Hè, dat het woord helemaal niet meer gepredikt werd. Hè, dat betekent het niet, maar het was dierbaar. Het was bijna niet meer op te luisteren. Hè. Hier en daar brandde er nog een lampje op de kandelaar. Hè, een licht op de kandelaar. Een stad op een berg. Hè, zo wordt de bruid van Christus getekend. Zo behoort ze te zijn. En Elkanen en Hanna, want er waren nog wel kinderen gods in die tijd. Elkanen en Hanna hadden er een grote reis voor over gehad om die lamp in de tabernakel brandende te houden. Hè, om door dat licht beschenen te worden. Ja. Dan wil je het ook onderhouden. Als je door het licht, het evangelie lichtbeeld beschenen worden, dan wil je het ook onderhouden. Dat hoort er altijd bij. Maar ook Samuel had zich neergelegd, de jonge Samuel, ja, zo de Heer, zo zijn knecht. Hè? Heer, de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heren. Toen zaten de tabernakel, toen was er nog geen tempel, waar de ark Gods was. Hè? Ja, wat wil je voor zo'n kleine jongen? Wat wil je nou voor zo'n kleine jongen? Hè? Zo de meester, zo zijn knechten, dus Samuel was er ook maar bij gelegen. Bovendien was Samuel nog niet in het profetenambt gesteld. Hè? Nog niet in het profetenambt bevestigd. Hè? Hij lag daar werkeloos op zijn bed. Ja, hij deed de deuren van de tabernakel wel open, maar dat is ongeveer alles wat hij deed. Het was nog geen bevestigd profeet. En voordat de Heer je uitzendt in zijn wijngaard, tenminste als je daartoe geroepen bent, hè, want dat zou in onze dagen ook helemaal uitgediept en uitgezocht moeten worden. Elke predikant die moet maar eens voor dat gerecht komen. Er moet maar eens een gerecht opgericht worden. En elke predikant die moet maar eens op een roeping worden onderzocht. Eerste roeping. Nee, eerste genade. Eerst kijken of dat die bekeerd is. Kijken of dat die daar een helder getuigenis van mag geven. En dan kijken of dat die roeping bijbels is. Ik heb eens een dominee horen vertellen dat, dominee Hovius die preekt eens een keer in Veenendaal of in Ede, weet ik het. En hij zegt, heb deze plaats wel eens een dominee voortgebracht? En toen zegt er iemand die later dominee geworden, hij zegt, dat sloeg bij mij in. Nou, dat is geen goddelijke roeping. Als je daarop bent gaan studeren, dan heb je het allemaal zelf gedaan. Dat is geen goddelijke roeping. Je goddelijke roeping moet in het woord geschreven staan. Je moet het uit het woord aan kunnen wijzen. Want de Heer roept door woord en geest. Hij roept niet van, heb je er wel zin in? Dat is geen goddelijke roeping. Want als die ze roept, dan zijn ze zo onwillig als wat. Ja, tegenwoordig staan ze allemaal voor het ambt in de rij, maar dat is niet van de Heer, hoor. Dat is echt niet van de Heer. Want de mens is absoluut niet gewillig. Als hij weet, hè, ja, de Heer houdt zich over een gewillig volk, hè, in de genade en ook, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ja, maar als de liefde overloopt, hè, als dat vaatje overloopt, dan wil je graag in zere dienst gesteld worden. Maar als puntje bepaald die komt, hè, als het kruis is openbaar komt, de ergernis van het kruis, hè, dan moet je toch wel je kosten hebben overrekend, hoor. Dat zou ik je toch echt zeggen, hoor. Dan moet je toch wel je kosten hebben overrekend, want predikant worden, dat is geen job. Ja, zo wordt het in onze dagen wel beschouwd, want ze beginnen eraan en stoppen ermee. Hè? Ze beginnen eraan en stoppen ermee. Of ze gaan, net als Eli, nemen ze de gemak ervan. Hè? Dan nemen ze 3 weken vakantie. Of... Ja. Mag dat er niet? Ja, daar heb je weer zo'n wettische vraag. Gods volk mag alles, hè? Maar alle dingen stichten niet. Hè? Weet je wat de vakantie is van Gods ware knechten? om het evangelie te prediken, om het woord te prediken. He? Weet je wat hun loon is? De bekering van zondaren. De bekering van zondaren. Dat is hun loon. He? Paulus die nam geen traktement aan, maar als de mensen wat werd bekeerd, he, dan kon hij er weer 40 jaar tegen. Laat ik het zo eens zeggen. Laat ik het zo eens zeggen, ja. Dus Samuel had zich ook neergelegd, nog niet in de profeten aanbevestigd, en dan legt hij werkeloos op zijn bed. Dus eerst staat, als je van God geroepen bent, sta je ledig op de markt. Als je die tijd niet kent, hè, tegenwoordig gaan ze studeren, dan zeggen ze, ik heb zo'n liefde, ik heb ze wel in huis gehad, die kandidaten, dan zeggen ze, ik heb er zo'n liefde voor. Ik zeg, ja, maar dat is geen geldige munt hoor. Dat is geen geldige munt, want ik zeg, als die liefde gaat tanen, ik zeg, dan mag je wel uitkijken dat je geen valse prediker wordt. Want als de mensen tegen je opstaan, wat doe je dan met je liefde? Wat doe je dan met je liefde? Daar kan je niet mee overeind blijven hoor. Dan moet je in dat woord gegrond zijn. Dan moet je op die rots gezet worden. Dan moet je door die rots geroepen zijn. He, als Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan heb je het eerst van je af willen werpen. Ik wel hoor. Ik wou het van me afwerpen. Ik zeg, heren, ik niet. Maar dan zet de Heer je eerst op de markt, hè, werkeloos op de markt. Dan sta je eerst. Weet u die gelijkenis niet waar ik het over heb? Die gelijkenis van die arbeiders in die wijngaard, die stonden toch eerst ledig op die markt. Hè? En dan stonden er tot 6 uur, tot 1 uur. En ter 11 uren stonden er ook nog. En die werden ook nog in die wijngaard geroepen. Hè, voor hetzelfde loon als waarmee die eerste arbeiders geroepen waren. Hè? En toen werden ze nijdig, toen werden ze met vrevel vervuld, want ze zeggen, wij hebben al de hele dag gewerkt, en die laatste die komen even in die wijngaard om het gereedschap op te ruimen, en die krijgen hetzelfde geld. Toen zegt die wijngaardenier, mag ik dat even zelf bepalen? Mag ik dat even zelf bepalen? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Ik kan de godsdienst niet verdragen. Maar Gods ware volk, Gods ware knechten, ja, die zijn allemaal ter 11 uren geroepen. Ter 11 uren. Hè. En ik heb dikwijls het gevoel dat ik nog ledig sta op die markt. Hè, omdat er hier in het Westen zo weinig te doen valt. Er valt zo weinig te doen. Hè. Het is allemaal georganiseerd en gesmeerd. Hè, tenminste, dat moet je dan geloven. Kerken zijn georganiseerd en oh, als je er ook eens een stapje buiten gaat, hè, ze gooi je gelijk overboord. Moet dan alles niet met orde geschieden, jawel. Maar het is juist die kerkorganisaties, dat is de grootste onorde die je maar bedenken kan. Want dat is allemaal, ik heb het vanmorgen gezegd, gebaseerd op kerkelijke democratie. En dat wordt in Gods woord niet geleerd, dat wordt onder de vloek gesteld. De meeste stemmen gelden, daar is God niet meer in. Dat kan je vergeten. Daar is heel de theocratie uit. He, dan heb je nog wel het gepredikte woord. He, waarin de tucht ook openbaar komt. Dat is waar. Maar het gepredikte woord is in het kader van de kerkelijke tucht niet genoeg. Want dat deed Eli ook. Die liet ook het woord klinken. Maar het was niet genoeg. Want de Heer had hem 2 sleutels gegeven. De Heer heeft zijn kerk 2 sleutels van het hemelrijk toebetrouwd. En als we die laten verroesten, dan komt de Heer met zijn oordelen. Dat laat hij niet toe hoor. Dat laat hij niet toe. Dat kan een tijd toegelaten worden. Hè? Maar niet in zijn gunst hoor. Niet in zijn gunst hoor. Dat geschiet allemaal onder de toelating. En dat is in zeer ongunst. Want Eli voegde de daad van de tucht niet bij het woord. Ik heb al gezegd, hij had zijn zoon uit Ampon te zetten. Maar hier in het Westen is er weinig meer te doen. Dat komt ten eerste om de verscheurdheid van de kerken. He, want zet je iemand onder de tucht, bijbels, bedoel ik dat allemaal. Dan holt hij gelijk naar een andere kerk. Zo is het, zo gaat het in onze dagen. He? Ja. En daarom zijn de oordelen des Heren vastelijk besloten. Want er mogen geen meerdere kerken zijn. Nee, er is maar 1 kerk. En ook de vorm mag niet verschillend zijn. In de tweede plaats is er weinig te doen hier in het Westen, omdat er bitter weinig verloren zondaren worden gevonden. Terwijl aan beleiders die bekeerd zijn in eigen oog, nou, daar heb je hele legers van hier. Heel Noord-Amerika is bekeerd. Als ik door het land reis hier, iedereen is bekeerd. Tuurlijk. Dat hebben ze allemaal zelf aangenomen. En in Nederland is het niet beter hoor. In Nederland is het echt niet beter of je nou oud gereformeerd bent of nieuw gereformeerd. Dat maakt allemaal niks uit. Het is één grote verkapte Arminiaanse bende. Want de een die is het met het missen, hebt hij het. Nou, dat is ook een vervloekte leer. En de andere, die bezit het en die mist het nooit. Dat is ook een vervloekte leer. Dus, waar is dat volk van God? Wat in Christus gerechtvaardigd is en wat onder het kruis reist op die smalle weg des levens naar die zalige hemelstad. En op die weg, dan wordt dat volk beproefd, geoefend en gelouterd. En dat is het punt waar je zo weinig van ziet in onze dagen. Nou zien we natuurlijk niet alles, maar het komt toch openbaar. En omdat het niet openbaar komt, dan is het te vrezen dat het weinig of niet gevonden wordt. Daarom zeg ik, er zijn weinig knechten van God. Weinig knechten van God. Ik zou persoonlijk niet weten. Hier in Noord-Amerika weet ik wel enkele dominees die vervolgd worden. Maar in Nederland zou ik het niet weten welke dominee er nog vervolgd wordt om Christus te zoeken. Nou, en dat is geen goed teken. Dat is geen goed teken, want als de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, is die vervolging, dat is een kenmerk van het ware christendom. Want alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat wordt nauwelijks meer gekend. En dan roepen de predikanten, zoals Silfhout, hier is nog geen vervolging. Dan denk ik, man, wat ben je toch zo onkundig als de beesten. Dan heb je er geen kennis aan. Die man die openbaart even zichzelf met een paar woorden. Heb er heel geen kennis aan. Nou, dan is te vrezen dat je ook geen genade. Maar dan gebeurt er iets, gemeente, waar ook Samuel niet op gerekend heeft. Zo gaat het altijd. Want als we er nog op rekenen in het geestelijke, dan gebeurt er, dan gebeurt er niks. Je hebt altijd mensen die bidden, die tot God bidden. Met een gedachte in haar achterhoofd, ja, als ik hem maar goed ontbid, dan krijg ik het wel. Nou, dat is niet het ware bidden. Dat spreekwoord, nooit gedacht. Lang gewacht. En nooit gedachten. En stilgezwegen, nooit gedachten toch gekregen. Nou, dat is in het geestelijk, is dat net zo waar hoor. Is dat net zo waar. Het gaat in het leven van een zondaar die zich verloren weet, volgens stadspreekwoord, lang gewacht, stilgezwegen, nooit gedacht, toch gekregen. Ja, en dan wordt Samuel door God geroepen, tot drie keer toe. Maar hij dacht drie keer dat Eli hem riep. En dan staat er, doch Samuel, komen we aan dat zevende vers, doch Samuel kende de Heere nog niet. En het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Je zou zeggen, dus Samuel is nog onbekeerd. Nee, dat betekent het niet. En sommige Comrie-aanhangers die beweren dat dit een grond is voor een onbewuste wedergeboorte. Maar dat is een inlegkundige drogreden. Kijk, zo wordt het woord nou verkracht. Dan gaan ze af op de klank. Nou, ik zou je zeggen, hele kerkdenominaties die drijven op klankexegese. Dit niet kennen van de Heere, dat slaat niet op de geestelijke staat van Samuel. Want Samuel kende de Heere reeds door het geloof. En dat door woord en geest. Aangezien Samuel, staat geschreven in het vorige hoofdstuk, in aangenaamheid toenam voor God en de mensen. Nou, dat wordt niet van een onbekeerd mens gezegd. Hij nam toe in aangenaamheid voor God en de mensen. Dat staat ook van de Heer Jezus beschreven. Hij nam toe in wijsheid en aangenaamheid bij God en de mensen. Bovendien wordt hier nergens gerept
He, over schuld, over vergeving der zonde. Als de Heere tot Samuel gaat spreken, dan hebt hij het niet over eventuele vergeven zonde. Hebt hij het niet, het gaat helemaal niet over de overgang van zijn staat. Het gaat over de oordelen die de Heere door de profeet al aan Eli's huis bekendgemaakt had. Dat gaat de Heere aan Samuel herhalen. Dus het heeft niks te maken met de roeping van Samuel, heeft niks te maken met zijn geestelijke staat. Nee, want nogmaals, van Samuel staat geschreven dat hij toegenomen was in grootte, hè, en aangenaamheid bij de Heere en bij de mensen. Nou, dat wordt van een onbekeerd mens niet gezegd, want van nature is geen mens de Heere aangenaam, maar met heel de wereld voor God verdoemelijk. Nou, Samuel kende de Heere reeds en hij nam toe in de genade bij God en het volk. Maar Samuel kende de Heere nog niet in het kader van het ambt van profeet. Hij wist nog niet hoe de Heere zich aan zijn knechten, de profeten, openbaarde. Daar was hij nog onkundig aan. Want tot de profeten sprak God onmiddellijk. Door onmiddellijke inspraak, door visioenen en gezichten, door openbaringen, door visionaire openbaringen soms. Soms ook door engelverschijningen. Hè, maar van zulke godsopenbaringen was Samuel nog onkundig. God sprak tot de profeten met een, ja, laat ik zeggen, met een hoorbare stem. En dan kon je naast die profeet staan en dan hoorde je toch niet. Hè, net zoals Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? He, ze zagen het licht wel, maar ze hoorden de stem niet. Maar Samuel hoorde wel de stem die sprak. He? Het was niet zo dat Samuel niks hoorde. Nee, Samuel hoorde wel de stem die sprak en wat er gezegd werd. Samuel, Samuel. Maar hij onderscheidde die stem nog niet van de menselijke stem. Hij onderscheidde de stem van God niet van een menselijke stem. Hij dacht dat Eli hem geroepen had. En dan staat hij op. En dan vervoegde zich bij Eli. Ging hij naar de slaapkamer van Eli. En zegt hij: u hebt me geroepen, wie ben ik? Nee, zegt Eli, ik heb u niet geroepen, leg u neder. En dan roept de Heer weer: Samuel, Samuel. Dan staat hij weer op, gaat hij weer naar Eli. Ja, hier ben ik, u hebt me geroepen. En toen kreeg Eli in de gaten dat de Heere die jongeling riep. Nou, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Je zou toch zeggen, als de Heere, die wist toch ook dat Eli er was. Die was veel ouder, hè? Veel ervarener, ook veel ouder in het ambt, maar de Heere sprak tot Eli niet meer. Dat was eigenlijk het dubbele oordeel van het oordeel over het huis van Eli. Eli, of de Heere sprak tot die oude Eli niet meer. Dat betekent dat Eli het ambtelijk had verzondigd. Ja. Ja, wie kan zich daarboven verheffen? Daar heb ik het nou even niet over. Daar heb ik het niet over. Ik heb het hier over de waarheid van dit woord. De Heere sprak tot Eli niet meer. Dat is wel een oordeel. Als God niet meer door zijn knechten spreekt, nou, dan krijg je een soort poppenkast. Eli kon niet meer, ook, hij kon ook niet meer goed de geest onderscheiden. Dat was al in het geval van Hanna. Dan zegt hij: hey, wil je maken dat je wegkomt, dronken vrouw? Zie je? Kijk. He, dan gaan ze te raden bij vlees en bloed. Ook Gods knechten kunnen zo diep vallen dat ze niet meer de geesten kunnen onderscheiden. Dat is een oordeel. Want ze moeten toch het woord prediken. Dan kan je ook niet meer zuiver het woord prediken, hè, omdat de Heere niet meer tot je spreekt. Dan kan je ook de woorden Gods niet meer doorgeven. Ja. Dus Eli stond van Gods wegen al onder de tucht. Laat ik het nou zo eens zeggen. Hè, laat ik het nou zo eens zeggen. En als dat Eli, ja, hij kon wel in de schuld. Hè. Want als Samuel hem die dingen openbaart en dan zegt Eli, hij doet wat goed is in zijn ogen. De Heere doet wat goed is in zijn ogen. He? Hij is de Heere. He? Dan valt Eli op het eind van zijn leven nog aan Gods kant. Maar de Heere sprak niet meer tot Eli, maar tot die kleine Samuel. Samuel, Samuel. Hè? Ja, en er staat van Samuel dat het woord nog niet aan hem was geopenbaard. Hè? Maar dat slaat niet op de boeken van Mozes. Dat slaat ook niet op de wet van God. Hè? Want dat kende die allemaal. Dat slaat ook niet op het evangelie afbeeldingen. Op het, laat ik het eens zeggen, op het evangelie in het Oude Testament. Dat is het boek Leviticus. Je zou ook kunnen zeggen Jesaja. Maar met name dat boek Leviticus. Hè, daarin wordt het evangelie, de evangeliebeelden. Hè, de afbeeldingen van het evangelie, van het lam gods, van het offer. Hè. Daar sloeg het ook niet op. Nee, het woord des Heren was nog niet aan Samuel geopenbaard. Dat betekent dat Samuel nog geen kennis had aan profetische gezichten. Want hij was nog niet in het ambt van profeet bevestigd. Hè. Hij had zelf ook nog niet geprofeteerd. Hij had zelf ook nog niet het woord bediend. Het gepredikte woord. Hè. Maar met name de profeten in het Oude Testament. Die kregen rechtstreeks. Zij de Heere. Hè, ze moesten ook preken. Al zo zegt de Heere. Wij kunnen dat alleen maar doen. Op grond van het geschreven woord. Hè, maar de profeten die kregen direct van de Heere. Kregen ze hun last medegedeeld. En die last moesten ze doorgeven. Die moesten ze aan het volk meedelen. Dat wisten ze bij de Heere vandaan. Dat wisten ze letterlijk. Hè, zoals de Heere tot Mozes sprak. Hè, met heel die ceremoniële wetgeving. Heb de Heere allemaal aan Mozes bekendgemaakt. Hoe dat moest in elkaar zitten. Hoe dat allemaal bediend moest worden, hoe dat allemaal, die tabernakel, hoe dat allemaal gebouwd, dat was allemaal instructie van de Heere. Dat wist Mozes letterlijk van de Heere. En dat staat ook opgetekend, dat Mozes ook opgeschreven. Dus de profeten, die wisten het woord des Heeren, wat de Heere tot hen sprak, onmiddellijk door zijn geest, hè, in hun hart, in hun gemoed. En dat moesten ze aan het volk bekendmaken. Dat moesten ze weer profeteren. En in die dagen er was geen openbaar gezicht. Hè, er waren wel enkele profeten. Ook die profeet die tot Eli gekomen was. Hè, die dat oordeel had aangezegd tegen Eli. Hè, maar het was bijna niet meer te vinden. Er was geen openbaar gezicht. Hè, het gepredikte woord, de openbare offer, de eredienst. Hè, er werd vreselijk mee gesjoemeld. Het vervalst door Hofni en Pinahas. Mensen bleven thuis, brachten geen offers meer. Omdat ze wel zagen dat Hofni en Pinahas er een hele janboel hadden gemaakt. Het woord was schaars, geen openbaar gezicht. En als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot, letterlijk en figuurlijk. Het is een weerspiegeling van onze dagen. Weerspiegeling van onze dagen. In onze dagen is het woord zeer schaars. Dat ligt niet aan het woord. Nee, nee. Maar dat de Heere zijn kandelaar verplaatst. Heeft alreeds. Hè? We hebben wel eens gezegd, hij is er met. Maar het is al gebeurd. Want oordeel is al begonnen bij het huis gods. Oordeel is al begonnen met het huis gods. Wie het ontkent, die weet nergens van. Die hebt nog nooit een gezicht bij God vandaan gehad. Nog never, nooit niet. Want dat is de waarheid. Dat is de waarheid wat ik hier zeg. Op grond van Gods woord. Maar nou in dat oordeel. Hè? Verwekt de Heere nog een jonge Samuel. Hè? Dat is wat. De Heer had het ook allemaal over kunnen geven. Nee, hij gedacht aan zijn verbond. Maar dat was niet meer op het huis van Eli van toepassing. Want daar was het oordeel vastelijk over besloten. De Heer kan ook een geslacht overslaan. De Heer kan ook een hele kerk teniet doen. Hè? Dat betekent niet dat de Heer ophoudt met werken. Nee, nee. Dat betekent niet dat de Heer ophoudt met zondaren zalig maken. Dat zal doorgaan tot de volleinding der wereld. Maar dan kan het wel eens zo zijn, gemeente, als de gemeente van Laodicea, hè, Lau heet, je hebt de naam dat geleefd, je zei dood. Dan vertrekt de Heer en dan gaat hij naar andere plaatsen. Ja. Nou, bekering en roeping, hè, je ziet het bij Samuel. Samuel was al bekeerd. Hè. Maar hij had nog geen kennis aan een
profetisch aan een roeping tot profeet. Hij was nog niet in de naam van profeet bevestigd. Bekering en roeping om het woord te prediken dat licht onderscheiden. Bekering is geen roeping tot het ambt. Nee, er zijn er die zeggen, ja, ik heb mijn roeping tegelijkertijd met mijn bekering ontvangen. Nou, dat moet je dan wel op grond van het woord kunnen bewijzen. Het kan er nauw mee samenhangen, maar het is wel onderscheiden. Je moet het wel kunnen onderscheiden. Ja. Het is wel voorgekomen dat dominees al preekten en later tot bekering komen, maar dat is niet de orde van de godsopenbaring. Je kunt niet onbekeerd kun je dat gaan beginnen. Nee. En wat er al gebeuren kan en plaatsvindt, dat moet getoetst worden aan het goddelijke woord. En het is volstrekt onbijbels, om allerlei buitenbijbelse gebeurtenissen als norm te stellen voor de bediening van het goddelijke woord. Er moet eerst een roeping hebben plaatsgevonden. Eerst moet je bekwaam gemaakt worden. Want dat zijn we niet van nature, dat worden we nooit in onszelf. Maar daar wordt veel te licht over gedacht. Dat red je niet met een theologische studie. Daar red je het niet mee. Echt niet waar hoor. Echt niet waar, dan kan je wat wetenschap verkondigen, maar dat is niet het woord bedienen. Je krijgt pas verstand van God en goddelijke zaken als je zelf met Jona met heel je kennis overboord gegaan bent. Want dat leer je in de diepte van de beproeving. Dat leer je onder het kruis. Dat leer je om als je elke dag in de dood wordt overgegeven om Jezus wil. Daar worden de theologen geboren. En anders weet je gewoon nergens van. Dan kun je wel een beetje doctorale wijsheid spuien. Maar daar zit niet de pit in van het evangelie van Christus. Dan kun je wel het evangelie op je lippen nemen. En dan kun je wel bepaalde dingen uitklaren. Maar je komt toch niet in de pit van het heilgeheim. Je komt niet in de heilgeheimen van Gods getuigenis. Maar goed, Samuel wordt die bewuste nacht door de Heere geroepen en bevestigd in het profeetambt. Geheel, moet je ook opletten, geheel buiten Eli om. De Heer heeft er Eli niet in betrokken. En hoe noemen we zo'n roeping? Samuel ontving een extraordinaire roeping. Want Elisa ontving de bevestiging door middel van de bediening van Elia. Maar Samuel ontvangt zijn ambt direct van God. Zoals bijvoorbeeld ook Simson extraordinair van God geroepen was als richter en daarin bevestigd. En we vinden dat meer in de schrift. Kijk maar naar Amos, die achter de koeien vandaan geroepen werd. En zo ook bij Johannes de Doper en met Paulus in de rechterstraat. Dat zijn allemaal extraordinaire roepingen. Maar of je nu extraordinair of geordend geroepen wordt, dat geeft de roeping geen meerwaarde. Dat moet ik er ook bij zeggen. Daar heeft de Heer zijn eigen bedoeling mee. Zijn eigen bedoeling. Ja. Vaak worden degenen die extraordinair geroepen worden om het woord te bedienen, die krijgen een speciaal pad. Niet zo speciaal omdat hun zo speciaal zijn. Nee. Ik heb gezegd, de Heer heeft daar zijn eigen wijze bedoelingen mee. En die moeten vaak hun pad alleen gaan. Met de Heer hoor. Met de Heer. Kijk maar naar Simson. Kijk maar naar Johannes de Doper. Dat waren eenzame enkelingen. Ja. En je ziet het ook aan verschillende profeten. Eenzame enkelingen die het woord moesten uitbezuinigen. De raad Gods moesten verkondigen. En in het geval van Samuel is er wel een oorzaak aan te wijzen. Want dat Eli er buiten wordt gezet ligt gelegen in het feit dat Eli zijn ambtelijke bediening verzondigd heeft. Nou, God is niet aan een geordende weg gebonden. Hij roept soms ook op een extraordinaire wijze. En dat geschiedt dikwijls zo krachtdadig, dat Samuel er niet aan twijfelt of dat hij wel of niet geroepen wordt. Want daarvan is hij zo vast verzekerd, aangezien hij direct opstaat en tot Eli gaat. Dus het was niet een misschientje, die stem die klonk, Samuel, dat was niet... Samuel niet gezegd, nou dan zou ik me wel vergist hebben. Nee, dat lees hij nergens. Hij zegt, u hebt me geroepen, Eli. Vast en zeker. Maar Eli zegt, ik heb u niet geroepen. Het is de Heere die je roept. Ja. Dus dat was geen vergissing, maar Samuel vergiste zich niet in het feit dat hij geroepen werd. Maar alleen wist hij
Nog niet dat de Heer het was die hem riep. Maar Samuel had aan de onmiddellijke inspraak van God nog geen kennis, maar dat is ook voor de zaligheid niet vereist. In het uur der minne wordt de ziel zalig gesproken door de stem van de Zoon van God. Alleen geschiedt dat door woord en geest, niet door een hoorbare stem. Maar dan doet het woord kracht in je leven. Dan is dat door woord en geest, door het gepredikte wordt altijd door middel van. Maar dat was met de roeping van Samuel niet het geval. Daar zat geen middel tussen. Daar zat geen middel tussen. De Heere sprak direct tot hem. Direct, onmiddellijk. Onmiddellijke inspraak des geestes. En daar had Samuel nog geen kennis aan, totdat hij door de Heere met zo'n onmiddellijke inspraak geroepen werd. En zolang de Heere met een hoorbare stem, of door de efod een hoorbare stem, moet tussen aanhalingstekens gezet worden, want die hoorbare stem, dat is alleen voor de persoon in kwestie, alsof het een hoorbare stem is, alsof het het is zo klaar en zo helder en zo duidelijk. Maar door de efod of door een hoorbare stem spreekt de Heere nu niet meer. Wel kan de Heere nog onmiddellijk tot de ziel spreken, maar dan wel altijd vanuit het woord. En niet met buitenbijbelse hoorbare woorden. Vat je dat? Is dat duidelijk wat ik u nu predik? De Heere kan wel onmiddellijk tot een ziel spreken, maar altijd uit zijn woord. Dan kan je het in het woord terugvinden, laat ik het zo eens zeggen. Ik heb het ook wel gehad. En dan wist ik niet waar het in het woord stond, maar het stond er wel in het woord. En dat heb ik ook mogen vinden. De Heere kan soms op een wonderlijke wijze, op een onmiddellijke wijze tot de ziel spreken, met kracht in je ziel, zonder dat je het woord leest. Zonder dat je het woord hoort prediken. Dat kan. Maar dan kan je alleen toetsen, wat gaat eraan vooraf? Hoe was hij eronder en wat volgde erop? Dat komt nooit uit de lucht vallen. Laat ik het zo eens zeggen, zoals we het in ons taalgebruik bedoelen. Dat komt nooit als een briefje uit de lucht vallen. Van je zit op de bank en een kopje koffie te drinken. Nee, dan loop je al met een last. Dan loop je al ergens mee. Dan is de Heer je al aan het bereiden. Nou spreek ik over zijn volk hoor. Ik spreek niet over de waarachtige bekering, over de wedergeboorte. Ik spreek in het kader van het leven der genade. Dan loopt zo'n ziel met een last, zo'n kind van God, zo'n drachtig schaap. En dan in die lasten komt de Heer over. Of je bent in een gemis, of je bent met een last, of met een beproeving, of met een benauwdheid. En dat is maar niet een vluchtigheid wat ik hier uitspreek, want dat kan soms maanden al aan de gang zijn. En dan komt het verlossende woord. Ten aanzien van een zaak, ten aanzien van je eigen persoon, ten aanzien van je zaligheid, ten aanzien van wat het ook is. Dus dat proberen onmiddellijk tot je spreekt. Maar ook wat we moeten beroemen, want wij zijn aan de middelen gebonden. De Heere niet. De Heere is niet aan de middelen gebonden. Maar nogmaals, de Heere spreekt niet buiten bijbels. Dat is niet van de Heere. De Heere spreekt altijd door woord en geest. Ook als die onmiddellijk met de onmiddellijke inspraak des geestes, kan je dat altijd in het woord terugvinden. Ja. En soms lijkt het alsof de Heere hoorbaar tot je spreekt, omdat het woord zo'n kracht doet. Dan lijkt het wel een hoorbare stem. Dan kijk je om je heen. Ja. Je kunt dat ook lezen van Gods volk van vroeger. Want het geestelijke leven is nou zodanig een tanen, dat je daar helemaal bijna niet meer van hoort. Maar als je het boek van Warburton leest, dan loopt hij daar onder een last gebogen. Ergens in het veld, en dan hoort hij als het ware een hoorbare stem dat de Heere tot zijn ziel spreekt. Nou, die stem heeft niemand anders gehoord dan hij alleen hoor. Denk er goed om. Dat was geen hoorbare stem wat klonk in het heelal of in de lucht. Nee. Dat was dat de Heere tot zijn ziel sprak, maar dan lijkt het wel alsof de Heere hoorbaar tot je spreekt. En dan lijkt het wel letterlijk tegen je gezegd. En dat doet de Heer vooral bij degene die hij roept, hè, in zijn dienst. En toen ik die roeping van Gods wegen ontving, was het zo krachtig, dat ik de straatstenen zag verschuiven. Niet letterlijk, moet je niet denken, niet letterlijk. Maar dat was als een aardbeving. Niet letterlijk, maar in de geest. Hè? Dat is nodig gebleken. Want er is de hele hel op afgekomen en nog. En het gaat bij mij eigenlijk zoals het bij Paulus is gegaan. Hoewel ik me eigenlijk niet met Paulus wil vereenzelvigen. Ik kan ook niet in de schaduw staan bij die grote apostel. Maar het was ook maar een mens hoor, van gelijke beweging als wij. Hè, ik lees u een pericoop voor van de gang van Paulus. Ik heb het hier opgeschreven. He, dat kunt u vinden in 2 Timotheus 4 vers 14 tot en met 18. En daar schrijft Paulus: Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelden het hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook? Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij alle verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft me bijgestaan. Hij heeft mij bekrachtigd opdat men door mij ten volle verzekerd zou zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen en ik ben uit de muil des levens verlost en de Heere zal mij verlossen van alle booswerk bewaren tot zijn hemels koninkrijk de welke zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid aan. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat de roeping van Paulus door het vuur van de beproeving ging. Paulus had zo'n krachtige roeping gekregen daar in die rechte straat, hè, op weg naar Damascus. Maar dat is noodzakelijk gebleken, opdat hij dat nou maar nooit, dat was nooit uit zijn geheugen, uit zijn hart te wissen. Als hij nou in het uur van de beproeving, in het vuur van de beproeving stond, kon Paulus zich dat altijd, hè, dat die wetenschap die bleef bij hem. Hè, ook al had hij daar het gevoel niet meer van, toch bleef die wetenschap van die roeping van Gods wegen. Deze is mij een uitverkoren vat. Ga heen, ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Dat bleef hem bij als de dag van gisteren. En dat is nog maar een klein gedeelte wat ik u heb voorgelezen. Wat ik opzond aan bestrijdingen, aan tegenstanders die er waren, aan gevaar, aan allerlei beproevingen. Maar je leest nergens dat Paulus ooit aan zijn roeping heeft getwijfeld. Die lag zo vast in God, nog vaster als de bergen. Maar let wel, de roeping om getuige van Christus te zijn, dat geschiet altijd door woord en geest, hè, direct of indirect, hè, door middel van het gepredikte woord, of door de onmiddellijke inspraak des Heilige Geestes vanuit het woord, hè, daarin is de Heer geheel vrij. En dan werkt ook de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid daarin mee. Hè, dan moet alles medewerken. He, niet in het verlengde van ons begrip, niet in het verlengde van een andermans begrip, maar wel krachtens de wil van God, he, hetgeen we dikwijls achteraf pas verstaan. De Heer zegt dat tegen zijn discipelen, gij zult het na deze verstaan. He, het is dikwijls zo dat hetgeen de Heer werkt, dat we dat na die tijd zullen verstaan. He, achteraf ga je dat verstaan, ga je dat in het rechte licht zien. Kijk, je hebt mensen die prat gaan op allerlei buiten bijbelse openbaringen. Ik heb ze wel gekend, maar die moet je nooit serieus nemen. Want al die buiten bijbelse openbaringen, hè, net zoals die man uit Harskamp, hè, die had al een boot gekocht. Die zot, had hij een boot gekocht, ja dan ben je echt een zot. Want die dacht dat heel Nederland onder water zal lopen. Dat heeft hij ook geprofeteerd. Hè. Nou, dat zijn maar profeten die brood eten, moet je nog geloven. Dat betekent niet dat de Heer niet met zijn oordelen komt. Hoor. Denk erom. Want in Zeeland kwam de watervloed en dat is door Gods kinderen is dat geprofeteerd. Dat is vooruit voorzegd. Alleen potappel heeft dat, de Heer, er gaat wat gebeuren, zegt hij. De Heer komt met zijn oordelen. En dat is ook uitgekomen. Ja. Maar dan wisten ze dat vanuit het woord. Hè? Het woord heeft hun dat gezegd, door die dierbare geest bekendgemaakt. He, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in de duistere plaats, he, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Ja, het is waar, de Heere spreekt ook door middel van zijn voorzienigheid, hè, maar dat is op zich niet zaligmakend, dat geldt ook voor dromen en gezichten. Hè. Zaligmakend spreekt de Heere tot de ziel uitsluitend en uitsluitend door woord en geest vanuit het evangelie van Christus. Niet door gedichten, niet door vrije bijbelvertalingen, hè, dus niet door de grootnieuwsbijbel, niet door het boek en ook niet door de hersteld herziene vertaling. Ja, of noem je dat? Herziene statenvertaling. Nou, dat is geen herziene statenvertaling, dat is een verkrachte statenvertaling. Die is verkracht. De Heere spreekt ook niet door een kinderbijbel, hè? Alleen door het zuivere woord. Door het zuivere woord van God. Mooie kinderen dan die. Ja, kinderbijbel, dat bestaat eigenlijk niet. Hè? Dat zijn bijbelverhalen, die zijn in verhaaltrant opgeschreven, dan kun je geen Bijbel noemen. Kinderbijbel is een heel verkeerd woord. Bible stories for our children. That's it. En dat behoort ook bij het onderwijs. Hè? Dat moet je niet verachten. Hè? Maar de Heere die spreekt zalig. Nou heb ik het over zaligmakend. Spreekt hij door woord en geest. Hè? Ook spreekt de Heere soms door de berijmde psalmen. En ik spreek hierin uit ervaring. Maar dat is altijd dan wel overeenkomstig het woord. Kijk, je hebt ook van die biblicisten die zeggen, ja, maar in het woord staat het wat anders. Ja. Nou, dan kan ik ook wel zeggen dat de Statenvertaling, die staat totaal anders geschreven als wat er in de grondtaal letterlijk staat. Want een bijbelvertaling is niet de letterlijke grondtaal. Dat is ook geen verklaring, het is een vertaling. Als je de grondtaal letterlijk in onze taal zou vertalen, kon je de Bijbel niet lezen. Kan je de Bijbel niet lezen? Nee, dat is niet mogelijk. Dus al die biblicisten worden hier ook weer de mond gesnoerd. Als zij komen met de bewering dat het in de berijmde psalmen wel iets anders is geformuleerd als in Gods woord. Maar dan moet de overeenkomst zodanig kloppen dat het niet met het woord in strijd is. Dat het wel volledig. Ik kan dat uit mijn eigen leven kan ik dat vertellen. Dat de Heer bijvoorbeeld in dat versje overkwam met kracht in mijn ziel en stil berust in zijn beleid. Nou, dat kun je in het woord terugvinden in die psalm. Misschien dat het er niet zo letterlijk staat, maar dat is wel de grondbetekenis van de grondtaal. Dat komt met elkaar overeen. Dus. De Heere die spreekt, kijk daar heb je het, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hè, door het geïnspireerde woord Gods, door het gepredikte woord, door het lezen van het woord of door de onmiddellijke inspraak des Heilige Geestes vanuit dat woord. Dus hierbij heb ik uit het woord bewezen, hè, dat Samuel hier een roeping ontving tot het profetenambt en daarin op een extraordinaire wijze is bevestigd, geroepen. En daarmee is ook bewezen dat al die embryo-aanhangers die zich beroepen op Samuel 1 Samuel 3 vers 7, de plank volledig misslaan en het woord verdraaien tot hun eigen verderf. En op de website heb je kunnen lezen dat er zijn in onze dagen, ja, heel de afscheidingen zijn allemaal van die Comrie-papegaaien. Ik noem maar een paar. DSJMD de Heer, die beroept zich op de embryotheologie van Comrie en daarbij haalt hij het Bijbelgedeelte aan waar staat dat Johannes de Doper de Heer Jezus niet kende. En ik kende hem niet, zegt Johannes de Doper ergens. En daar beroept die JMD de Heer, die Comrie-papegaai zich op, om de onbewuste wedergeboorte te kerstenen op grond van die uitspraak van Johannes de Doper. Maar dat is een ketterij die we met het zwaard van het woord hebben neergesabeld en in stukken gehouden. Want het is een grote schriftverdraaier, die JMD de Heer. Als er in Johannes staat en ik kende hem niet, als Johannes de Doper dat zegt, dan slaat dat niet op de geloofskennis in Christus en van Christus. Want Johannes kende Christus door het geloof al in de buik van zijn moeder. Johannes de Doper was al wedergeboren in de buik van zijn moeder. En hij kende ook door het geloof. Want als hij de stem van de moeder des Heeren hoort, dan springt hij van vreugde op in de buik van zijn moeder. Dus dat was allemaal niet onbewust. Zelfs niet in de buik van zijn moeder. Maar wat Johannes zegt, ik kende hem niet, dat slaat op de lichamelijke verschijning van Christus. Hij had Christus nog nooit gezien in zijn menselijke, in zijn menselijke gedaante. Daar slaat het op. Daar slaat het op. Daarin kende hij Christus nog niet, maar dat is ook volstrekt niet nodig ter zaligheid. Want de Heere Jezus die zegt tot Thomas, die wilde ook graag zien, eerst zien en dan geloven. Maar dan zegt de Heer Jezus tot Thomas, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Kijk, daar heb ik. En zo hebben de oud-testamentische heiligen Christus ook niet gekend in zijn lichamelijke verschijning. Maar ze hebben hem alle van verre gezien en omhelst door het geloof. Door woord en geest. Dus de JMD, de Heer, is een valse leraar. Dat durf ik, dat is geen durven aan, maar zo heeft hij zichzelf geopenbaard. Dus dat is geen oordeel van mijn kant. Die JMD, de Heer, die staat onder de vloek van 1 Galaten 1 vers 8 en 9. Die brengen een ander evangelie. En al zijn collega's. Die kunnen voor God niet bestaan, omdat ze het woord verkrachten. Dus al die Comriaanse papegaaien vervalsen het woord in hun eigen ketterse kerkstraatje en bedriegen zielen voor de eeuwigheid. Want als je het onbewuste wedergeboorte leert, waarin Christus de grote afwezige is, dan ben je zielen aan het bedriegen, dan ben je Gods woord aan het aantasten, dan blijf je niet in de leer van Christus, want dat is niet de leer van Gods woord. De waarachtige wedergeboorte begint met de kennis van Christus. Daar gaat de kennis der ellende aan vooraf. En die kennis der ellende die gaat door in het leven der genade. Opdat je hoe langer hoe meer uit die genade van Christus zal leven. Opdat je hoe langer hoe meer zou weten wat ons in Christus van God geschonken is. Daarmee wordt heel dat stappenplan, stationsbekering, die stappen, die trappen die de afscheiding legt in die hele bekeringsweg, die wordt hier van tafel, door het goddelijke woord van tafel geveegd. Want elk kind van God heeft evenveel in Christus, alleen zijn ze allemaal niet even geoefend. Je hebt zuigelingen in de genade, je hebt kinderen, jongelingen in de genade, je hebt vaders in de genade, maar hetgeen zij in Christus hebben, daarin is geen verschil. Daarin is geen verschil. Ze kennen allemaal de vergeving der zonden. Kinderkens, uw zonden zijn u vergeven. Je moet het maar lezen. En zelfs de kleine, de zuigeling en de genade. Daarvan zegt de Heer Jezus, zij kennen mijn stem. De kleine die in mij geloven, dan gebruikt u het werkwoord geloven, niet geloof. Geloven. De kleine in mij geloven, die kennen mijn stem. Ik word van de mijne gekend. En ze zullen een vreemde geenszins volgen. En wee u, zegt de Heer Jezus, als gij deze kleine ergert en uitsluit van het dadelijke geloof in mij. Dan waren het beter, JMD de Heer, dat je een steen om je hals, een molensteen om je hals, en dat je in de diepte der zee geworpen werd, als dat je een van deze kleine die in Christus zijn ergert, met je valse verdraaide leer. Ja, ze willen allemaal wel als een Samuel gezien worden, die al dienende was in de tabernakel. En zij beelden zich dan ook in dat Samuel de Heer nog niet kende. En daarbij voelden zij zich gevleid en gestijfd in hun staat, ook al kennen zij dan Christus nog niet. Dan houden ze zich toch voor wedergeboren, want zo zeggen ze, al die indrukken die ze opdoen, die heeft de natuurlijk mens niet, tenminste zo denken ze. Maar ondertussen kunnen ze de zulke nog niet eens wedijveren met de bekering van de dwaze maagden, want die behoorden tot het nabijkomende christendom, dat zelfs de hemelse gaven kan smaken en in zeker opzicht de Heilige Geest deelachtig kan zijn, maar toch voor eeuwig werden ze buitengesloten. Nou, dat halen die Comriaanse papegaaien, die halen nog geen eens de bekering van de dwaze maagden. Daar kunnen ze nog geen eens mee wedijveren. Want dat nabijkomende christendom, dat kent de gemene werkingen des geestes. Hemelse gaven gesmaakt. Dat kan ontzaglijk ver gaan. Dat bedoel ik nou niet om de kleine om de kleine die in Christus zijn te ontmoedigen. Nee. Ik preek dit omdat Gods woord het ons leert, maar niet om de kleine in Christus te ontmoedigen. Dat kan trouwens niet, want de kleine in de genade, die geloven daadwerkelijk in Christus en die kun je niet ontmoedigen, want die hebben zichzelf al 1000 keer overboord geworpen. Ja, maar juist die kleine in de genade, die draagt Christus in zijn schoot, want he, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogende, dat zijn niet de zuigende, maar de zogende, de drachtige schapen, die zal hij zachtjes leiden. We zullen er eerst van zingen. En Psalm 51, die 51 psalm en daarvan het 7e zangvers. Dan zal... Is dat het goede vers? Ja. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. En wat er verder volgt in dat 7e zangvers op Psalm 51. Als de zogende die kennen zijn naam en die worden van hem gekend, de zuigende en de zogende in Christus. He, dat die zijn wedergeboren tot een levende hoop door de stem des Zoons van God uit een doodslaap ontwaakt. En dat geschiet altijd. De doden zullen horen de stem des Zoons van God, daar heb je het weer. He, die worden door het woord van God opgewekt. Het woord is het zaad van het weder, van de wedergeboorte. Het gaat nooit buiten het woord om. Nooit. Je wordt niet door een vallende boom bekeerd. Of als je uit een boom valt. Je wordt niet door Gods voorzienigheid bekeerd. Dat werkt er wel in mee, maar dat is niet de grond van je bekering. Ook de wonderen die je in Gods voorzienige leiding hebt meegemaakt en aanschouwd, kunnen nooit de grond van je bekering zijn. Nee. Dat doet de Heer door woord en geest. Hè? Anders krijg je zo'n bekering van de kroeg naar de kerk. Hè? Dan krijg je die eenheidsworsten, net zoals Dr. Hoek onlangs. No, forget it. Nee. Al valt de kerktoren naar beneden, er wordt geen mens door bekeerd. No. Dat geschiet altijd door woord en geest. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Hè? Door het woord. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus gemeente, de kleine Samuel wordt hier door God geroepen. En Samuel wordt extraordinair in het profetenambt bevestigd. Eli is er niet aan te pas gekomen, want God sprak niet meer tot Eli, maar wel tot de kleine Samuel. En dan maakt de Heer aan Samuel bekend wat hij over het huis van Eli besloten heeft. Hij zegt, zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. Nou, wat betekent dat? Hetgeen de Heer doen zal, dat zou zo verbijsterend zijn, zo onthutsend, dat degene die het ter oren komen, dat hun oren ervan zullen tuiten. Dat hun oren ervan zouden klappen, zeggen we wel eens. Als er van rampen sprake is, dan grijpt de mens dikwijls met zijn handen, met zijn beide handen naar het hoofd. Als het heel dichtbij komt. En zo is het ook hier. Het oordeel Gods is zo ingrijpend en zo aangrijpend, dat de oren der mensen zullen klappen. Zullen klinken. Nou, in onze dagen zou men de zaak, zou men zulk een profetie, zulk een godspraak als een complottheorie afdoen. Maar als het oordeel van kracht, als het oordeel werkelijk van kracht wordt, dan zullen al die stemmen, die verdachtmakende stemmen, ineens verstommen. Nou, Samuel hoeft niet meer die hoeft zelf niet te vrezen voor dat oordeel. Dat hij ook in dat oordeel zal omkomen. Nee, voor Samuel gold, aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, maar tot u zal het niet genaken. Degene die het woord der leidzaamheid bewaren zullen, die zullen ook door de Heere bewaard worden in de uren ter verzoeking, niet als een soort beloning, nee, maar uit genade. Die zullen bewaard worden in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. En mensen, als je je ogen een beetje open hebt, en ik bedoel dat geestelijk. Er zijn in onze dagen, daarom haal ik ze wel eens aan, die liberale klokkenluiders. En niet omdat ik ze zo gaar aan het woord laat. Dat zult u wel begrijpen, want soms spreken ze ook heel banaal en onzedelijk. Maar ik wil daarmee zeggen wat Gods woord ons leert, dat de kinderen der duisternis verstandiger, wijzer zijn in hun geslacht dan de kinderen des lichts. En dat geldt met name in onze dagen. Die liberale klokkenluizers, die zien, die halen de waarheid boven tafel. En het hele refodom, die geloven de politieke leugens en de bedriegelijke weegschalen en weegstenen die er in de politiek verhandeld worden. En die liberale klokkenluiders, die brengen het waarheid aan het licht. En ik plaats dat wel eens als bewustmakende artikelen, opdat je nou eens enigszins wakker zou worden, want ook de dominees in onze dagen, ze weten totaal nergens van. Een dominee moet weten wat er in de wereld gebeurt. Dat is die absoluut verplicht. Paulus zegt, heb verstand van alle dingen. Daar ga je eigenlijk niet op beroemen, nee, maar je behoort het wel te weten, want anders, dat hoort ook bij de prediking. Anders kan je nooit de prediking van Gods woord in de tijd zetten. En dat is juist de roeping. Dan gaat het over de hoofden van mensen heen. Want ja, nou ja, het is al zoveel eeuwen geleden dat gebeurd is. Ik preek hier u niet de roeping van Samuel als de roeping van Samuel. Maar tot uw stichting. Want alles wat geschreven is, dat is tot ons nut geschreven. Samuel is al lang bij de Heere. Het gaat over ons, het gaat niet over Samuel, het gaat over ons. Ben je zo bekeerd, kinderen, als Samuel? Mag je opgroeien in aangenaamheid van God, in de vrezen des Heren? U zal zeggen, ja, de bekering van een kind wat van de geboorte af de Heere vreest is altijd niet zo duidelijk. Jawel, jawel. Niet het begin ervan. Maar wel, er komt dat duidelijk in de vrucht openbaar. Er staat er toch van Samuel. Dat was aangenaam bij God en de mensen. He? Hij nam toe in de genade en wijsheid bij God. Nou, dat staat ook van de Heer Jezus geschreven. Maar ten aanzien van het huis van Eli spreekt de Heer zijn oordeel uit. Te dien dagen zal ik verwekken over Eli. Alles zegt de Heer tot Samuel. Wat ik tegen zijn huis gesproken heb, ik zal het beginnen en voleinden. Wat ik hem te kennen gegeven heb, dat ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid. He, om der ongerechtigheid wil. Nou komt het hoor. Om der ongerechtigheid wil die hij, die Eli, geweten heeft, zegt de Heer. He, want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, de Heer wint er geen doekjes om, hè? Als zijn zonen, Hofni en Pinaas, zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft Eli hen niet eens zuur aangezien. Hij heeft ze wel gewaarschuwd, maar hij deed het veel te gemoedelijk. Dat was niet naar de zin van de Heer, laat ik het zo eens zeggen. En daar kan je niet mee spelen, daar kan je geen spelletje van maken. Daar kan je echt geen spelletje, want ik ben ze wel tegengekomen. Hè? Ik ben ze wel dikwijls tegengekomen van die mensen, van die ambtsdragers ook dikwijls, die zeggen, wij doen het door de liefde. Grote leugenbeesten zijn het. Grote leugenbeesten zijn het. Want dat ging allemaal ten koste van de waarheid. Dan ben je gewoon een leugenbeest voor God. Dan ben je, dan maak je, dan geldt het. He, wat de heren van die zonen van Eli zegt, zij hebben zich vervloekt gemaakt. Allemaal, dan gaat het allemaal onder valse dekmantels. He, allemaal onder de dekmantel van de liefde, door de dekmantel van het evangelie. En dat waren ook al die gemoedelijke mensen die het woord gane horen. He, dat zou je zeggen, nou. He, die zijn allemaal gewillig tot zere dienst bereid. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Want toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn, toen sleepten ze hem naar de stuiten om voorgoed te pletter te gooien. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Dat is het oordeel hoor. Dat is het oordeel. Dat betekent het oordeel. En dan gaat de Heer Jezus laten zeggen, Capernaum, hè, gij die tot de hemel toe verhoogd zijt geweest. Het zeide Capernaum, hoor eens in. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Omdat gij de Christus der schrift hebt verworpen. Dus Eli waarschuwde wel, maar hij deed het veel te sentimenteel. Hij deed het onder de dekmantel van de liefde. En hier mag geen liefde meer, hier moet de liefde teruggehouden worden. Kan niet meer. Kan niet meer. Hier moet de scherpte van het woord, heb ik vanmorgen gezegd, tegenoverstaan. Eli hanteerde de tucht niet op hen. Hij keek hen niet zuur aan. Dus Eli ging nog gewoon met die jongens om. Dat kan niet. Als je kinderen hebt die uitermate zijn gewaarschuwd en die zich tot een valse godsdienst begeven, daar kan je niet meer mee omgaan. Kan je niet meer mee omgaan. Ken niet meer. De Heere maakt een scheiding. De Heere maakt een scheiding. En dat zie je met Absalom. Ja, daar kermt David wel over, want die wist wel dat zijn ziel verloren was. En dat weegde die, dat kon die wegen, omdat zijn ziel gered was. Hè? Maar het was geen geloofskermen. Absalom, mijn zoon, was geen geloofskermen. Nee, Aaron heb ik u al eertijds gezegd. Aaron zweeg stil toen zijn zonen, zijn goddeloze zonen, die vreemd vuur op het offer brachten, door het hemelvuur verteerd werden. Aaron, die viel aan Gods kant. Dus Eli was een man die zich slap aanstelde en zich slap uitsprak. Eli was niet de man die het woord eruit donderde. Het was geen zoon des donders. Het was geen Boanerges, maar een patoffelheld. Die zich slap aanstelt in zijn werk, ook in ambtelijk werk, die is een broeder van een doorbrenger. Nou ga ik niet over op Eli lopen katten. Nee, ik predik u slechts het woord. Ik predik u slechts wat de Heer over Eli zegt. In zijn woord. Maar de wijze spreukendichter zegt, vertoont gij uw slap ten dagen de benauwdheid, uw kracht is nauw. En als we, als alle ware geroepen knechten van God, die zijn zonen des donders, hè, want die zijn geworteld in het woord. En het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan het enig tweesnijdend zwaard. Het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, des samenvoegsel en des mergs. En het is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. En daar heb je weer een spreekwoord. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat is geestelijk ook absolute waarheid. Ik zal u vertellen, gemeente, de zachtmoedigheid van Christus gaat nooit ten koste van de waarheid. Nooit. En als die zachtmoedigheid als dekmantel gebruikt wordt voor de ongerechtigheid, voor vrome ongerechtigheid, of voor zogenaamd om de liefde te hanteren, dan is dat een verkrachting van Gods woord. Die mooie meiden als de pest, hè, die zogenaamd die liefde in hun vaandel, hè, weet je wat Spurgeon zegt? Je moet niet praten over de liefde. Heb lief! Je moet niet praten over eerlijkheid. Wees eerlijk! Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. De zachtmoedigheid en de ware liefde maken van het woord van God geen appelmoes, om het nou zomaar eens te zeggen. Geen zwijmelwijn. Nee. De liefde heeft, de ware liefde heeft de waarheid lief in al haar scherpte en vleesverdoemende kracht. Ja. En jegens onwetende zondaren is Christus zachtmoedig. Hè? Maar ja, daar zal Gods ware volk zich zo over verbazen. Dat ze uitroepen, zijn de goede tieren, neder de zere, dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Maar de zachtmoedigheid, dat is geen hefboom om de zonde naartoe te laten. Nee. En de zachtmoedigheid is ook geen hefboom om zijn leer, om de leer van Christus te laten verbasteren. Hè? Want voor de zulke is Christus een leeuw, hè, die te alle tijden torent. En als die profane verbasteraars van de leer van Christus, hè, als ze de zoon niet kussen, als ze zich niet bekeren, dan zal hij tegen hen toornen. En dan zullen ze op de weg vergaan als zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Kus de zoon, gemeente. Kus de zoon, opdat hij niet toornen. He, want als de toren des lams zal geopenbaard worden, dan is er geen verberging meer tegen die vloed, tegen die toren des Heeren, tegen die wraken Gods. Dan zullen de SGP'ers uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de grote dag zijns torens is gekomen en wie kan voor hem bestaan? Gemeente. Medereizigers op weg naar de eeuwigheid. Kies den heden wie gedienen zult. De keuze is al gemaakt in het paradijs. Genesis 3. Kan nooit meer overgekozen worden. Maar weet je wat nou degene die nou in dat uur der minnen gered zijn geworden? Overgezet van het rijk der duisternis in het rijk van eeuwig licht. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Dan mogen ze die hartelijke keuze maken op grond van die goddelijke uitverkiezing. Maria had het goede deel uitgekozen, omdat zij door Christus verkoren was. Gij hebt mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. Opdat gij zoudt heen gaan en vruchten dragen van geloof en bekering. Vruchten voor de landman. Hè? Dan mogen we wel smeken, hè? Tot een heilige geest doorwaai onze hof. O noorderwind, kom toch door onze hof te waaien. Kom toch een vlak veld te maken. Kom alles eens op te ruimen. Wat wij verwoest hebben door onze zonde en politiek. Want eerder gaat die zuiderwind niet waaien. Eerder hoef je niet te rekenen op een opwekking. De Heere komt door vlakke velden. Want zijn naam is Heere der Heeren. Is dan alles aan het oordeel gegeven? Ja. Maar in dat oordeel verwekte de Heere nog een kleine Samuel. Hè? En zie, meer dan Samuel is hier. Hem, die grote Samuel, die zoon van David, hè, die wijd uitgespreid zich aan het kruis liet nagelen, en die door zijn kruisdood de hel een noodlottige ruk gegeven heeft. Want hij is de grote rover der hel, die in het oordeel is afgedaald, nedergedaald ter helle, om hellelingen eruit op te voeren en hen te zaligen, te reinigen in zijn allesreinigende bloed. En om hen te leiden door deze aardse woestijn, om hen daar doorheen te dragen. Want hij zal ze, Hij zal al die kleine, hè, zal die zijn schoot vergaren. Hè? Maar hij heeft zelf dat goddelijke wraakzwaard opgevangen in zijn middelassad. Opdat die kleintjes vrij uit zouden gaan. Daar heb je zijn volk, daar heb je de kerk met een hoofdletter. Hè? Opdat hij zijn hand, zijn machtige hand, tot de kleine zou wenden. Hè? Is dat niet een grote troost, volk van God? Hè? Dan hoef je eigenlijk niet groot voor te doen. Want die niet wordt als een kinderke. Daar heb je nou die kleine. Hè? Die kleine. Hè? Whitfield, dat was ook zo'n kleine. Van de Groep was ook zo'n kleine. Huntington, Kolbrugge. Allemaal van die kleine in Christus. Allemaal van die, hè, van die lammetjes die in zijn schoot vergadert. Hè? En wat zijn dan die drachtige schapen? Die zijn toch niet kleiner? Ja, die zijn nog kleiner. Die kruipen meestal niks anders dan over de grond. Hè? Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Dat zijn van die drachtige schapen. En die lopen met de last, met de schuld van land en volk. Met de schuld van land en volk. Wij hebben gezondigd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En die drachtige schapen, die zal die zachtjes leiden. Die jaagt hij niet op, hoor. Die jaagt hij niet op. Nee, die komt hij zo dikwijls toe te spreken. Die komt hij zo dikwijls moed in te spreken. He, want in hun benauwdheid is hij benauwd geweest, geliefde. Christus die weet overal vanaf, van alle gangen van Gods volk. Daar kent hij de diepste diepte van. Want hij is altijd een steenworp verder geweest dan zijn volk. Altijd dieper geweest. De Heer kent, hij kent op het volmaakst je wegen, je benauwdheden, je beproevende pijlen. Hij is een toevlucht voor de zijne in tijden van benauwdheid. In tijden van beproeving, maar ook in tijden van voorspoed. Zou je er goed rekening mee houden. Een mens wil wel bidden als die benauwd wordt. Maar Hanna die mag God loven. Heb je het gehoord de vorige keer? Hanna die mag uitbreken in menigte. Was onvruchtbaar. Maar die onvruchtbaren die mogen uitbreken nog meer als die de man hebben. Die hebben meer kinderen als die de man hebben. Ja. Ja, dat moet je nou leren, gemeente. Dat moet je nou leren, want dan kom je niet aanwaaien, die kennis. Dan moet je eerst, kijk, als je mensen wil wel voor een zegen doorgaan, hè, maar dan moet je eerst een vloek erin leven. Nooit gehad, nooit gekend. Hè. Moet je eerst John Bunyan. Hè, ze willen allemaal John Bunyan zijn, hè, maar moet je eerst een vloekende ketelapper in leven. Anders kun je nooit geen zegen wezen, mensen. Want daarin wordt Christus geopenbaard, in dat oordeel. Hij is tot een vloek geworden, tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Lieve Heer, het is een heilgeheim die gij uw kinderkens openbaart. Hoe kleiner voor u, hoe meer openbaringen, hoe meer gezichten, vergezichten. Omdat gij de zulke in uw schoot vergadert. En dan mogen ze ver zien. Dan mogen ze wel eens in de hemel blikken. Dan mogen ze wel eens zien. De heerlijkheid der kinderen Gods in die eeuwige gelukzaligheid, de eer van de koning. O lieve heren, dat is met geen pen te beschrijven, dat is met geen mond uit te drukken. Wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Wat gij, dat pand wat gij bewaart in de hemel. Lieve heren, mochten we daarin toenemen, in die kennis van Christus. Opwassen, was dan op in de genoegenis. Haas in de woord, minstens dit zeer te kennen. Giet in aan vaders hand om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen, gemeente. Van die 57ste psalm en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuld beslef. Getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Wat er verder volgt in dat 9e zangvers van Psalm 51.
Zend uw betroost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.